Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste mensen, in dit programma Mystieke Lectuur. Het presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes zijn het vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. Vorige keer hebben we het thema van het kruis als bron van leven uit een tekst van Petrus Faver ons hart laten raken. En veelal blijven we liefst niet al te lang stilstaan bij het thema van het kruis. We begrijpen er niet altijd zoveel van. En waarom moest dat gebeuren? Zoals de leerlingen van Jezus voelen we dat aan als een mislukking, een vernedering die we liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is het dat wat ons de overwinning op de dood geeft. En naast het thema van het kruis als bron van leven hebben we eveneens aspecten van de zonde aan bod laten komen, de zonde die God ons in zijn grote barmhartigheid vergeeft, als we tenminste nederig genoeg zijn om deze barmhartigheid van hem te ontvangen. Laten we niet vergeten dat Jezus gekomen is om zondaars te redden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we er dan maar op los moeten leven. Als we getroffen zijn door die onmetelijke liefde die Jezus ons heeft betoond door zijn sterven voor ons aan het kruis, dan kunnen we het niet over ons hart krijgen om bedoeld te gaan zondigen. En toch vallen we zeer gemakkelijk in zonde buiten onze wil om. Jezus legde zeer regelmatig de vinger op de gevoelige plek bij de farizeeërs die meenden perfect te zijn en daarom dachten geen barmhartigheid nodig te hebben. Deze keer gaan we stilstaan bij twee termen die we van naderbij zullen bekijken, namelijk de gebedsactiviteit en de gebedsstaat. We zullen die doen aan de hand van de zalige Colomba Marmion, in 1858 geboren, in 1923 overleden, met een tekst genomen uit zijn werk Le Christ vit de l'âme, of vrij vertaald, zegt dit, Christus, leven van de ziel. Het thema, gebedsactiviteit en gebedsstaat, lijkt misschien wel wat mysterieus of zelfs wat ambitieus, maar het is zeker de moeite waard om ons daarin te verdiepen, met de kijk van deze getalenteerde predikant en geestelijke leider die in onze streek zijn wortels heeft geschoten. Maar voor we daarin duiken, laten we nog even een van de tekstjes van de vorige editie beluisteren. Nu moet je ernaar verlangen aan je huidig leven te sterven, want het is te vergankelijk en tegelijk onstandvastig en veranderlijk. Wanneer je gestorven zal zijn door een publieke dood op het kruis, wanneer je dan begraven zal zijn, verdwenen uit het geheugen, uit het zicht, uit de bewondering, de verdenkingen, het misprijzen of de verwachting van alle mensen, dan zal het je gegeven worden op zijn minst het verlangen te hebben naar en de fundamenten te leggen van een nieuwe wijze van vertroosting voor jouw geest. En je zal op die manier een ander leven ervaren, door de verrijzenis van het lichaam, de ziel en de geest. laten we nu eens zien wat we over de auteur kunnen zeggen die we in deze bijdrage vooral aan het woord zullen laten. De zalige Colomba Marmion. Hij is een Frans van Frans-Ierse afkomst. Zijn vader was Ier en zijn moeder Française. Hij droomde ervan een missionair monnik te worden in Australië, maar was uiteindelijk gewonnen voor de liturgische aandacht van de abdij van Maritsou in België. Hij wordt priester gewijd op zijn 23ste levensjaar en uiteindelijk benedictijn op zijn 30ste in de abdij van Maritsou. Na enige jaren verblijf in de stichting Keizersberg te Leuven wordt hij er tot abt verkozen. Als goed predikant en getalenteerd geestelijk leider worden zijn conferenties door zijn secretaris Dom Raymond Thibault gebundeld in 4 delen en uitgegeven. Hun helderheid, evenwicht en leerstellige stevigheid maken hun auteur tot een van de meesters van het geestelijk leven in de 20e eeuw. De Belgische koningin Elisabeth was een van de velen die uitgebreid te rade ging bij hem. Het label van meester van het geestelijk leven werd hem als zodanig toegekend of eerder bevestigd door zijn zaligverklaring in het jaar 2000 door de heilige paus Johannes Paulus II. Laten we een tekst uit zijn werk Le Christ vie de l'âme, of Christus het leven van de ziel, nu maar aansnijden. De Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, zal jullie alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Een verwijzing hier naar het Johannes-evangelie hoofdstuk 14, vers 26. De Geest van waarheid brengt ons de woorden van Jezus in herinnering. Wat betekent dat? Wanneer we de daden van Jezus, de Christus, beschouwen, zijn mysteries, komt het voor dat op een bepaalde dag één of ander woord dat we reeds dikwijls gelezen en herlezen hebben, zonder dat het ons daarbij trof, ineens een bovennatuurlijk relief krijgt, een betekenis die we er vroeger niet in zagen. Het is een lichtstraal die de Heilige Geest opeens laat opkomen uit de diepste van de ziel. Het is als de plotse openbaring van een tot dan toe onvermoede levensbron. Het is als een nieuwe, wijdsere horizon die zich voor de ogen van de ziel ontvouwt. Het is als een verborgen wereld die de geest voor ons ontsluit. Het is de Heilige Geest. De liturgie noemt hem de vinger Gods, die dat goddelijk woord in de ziel prent en etst. Het verblijft daar altijd om een licht en een bron van actie te zijn. Als de ziel nederig en aandachtig is, verricht dat goddelijk woord er zijn stil maar vruchtbaar werk. Sint Bernardus zegt ons, er bestaat geen verschil tussen wat God zegt en wat hij doet. Het woord van Jezus dat ons langs het evangelie bereikt, weerklinkt daarom in ons als echo van het werkelijke, het solide, dat ineens een bovennatuurlijk relief krijgt dat we er vroeger niet in zagen, wanneer de geest het in de ziel prent en etst. En nu nog een paar andere bijbelverwijzingen die ons misschien ook wat licht kunnen geven op die passage. In het scheppingsverhaal, in het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, zien we dat als God spreekt, de dingen tot stand komen. Het Hebreeuws woordje dabar betekent spreken, maar met inbegrip van het tot stand komen van wat er gezegd wordt. Eigenlijk is het zelfs eerst een gebeuren, een acte of een actie vooraleer het gezegd wordt. In de brief aan de Hebreeën lezen we het volgende. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontledigen. Als er staat dat het woord van God levend en krachtig is, dan zouden we dat ook kunnen zeggen als levend en doeltreffend. Die kracht van het woord is in het tot stand brengen van wat het zegt. En om dit toch wat dieper te vatten, hernemen we hier een klein stukje van de daarnet gelezen tekst van de zalige Colomba Marmion. Wanneer we de daden van Jezus de Christus beschouwen, zijn mysteries, komt het voor dat op een bepaalde dag een of ander woord dat we reeds dikwijls gelezen of herlezen hebben, zonder dat het ons bijzonder trof, ineens een bovennatuurlijk relief krijgt, een betekenis die we er vroeger niet in zagen. Het is een lichtstraal die de Heilige Geest opeens laat opkomen uit het diepst van de ziel. Het is als de plotse openbaring van een tot dan toe onvermoede levensbron. Het is als een nieuwe, wijdse horizon die zich voor de ogen van de ziel ontvouwt. De doeltreffendheid van het woord Gods is dus niet enkel in de materiële realiteit zichtbaar, maar bovenal in de spirituele realiteit van ons leven. Laten we dan maar verder luisteren naar het vervolg van de tekst van de zalige Colomba Marmion. Wanneer wij, naar gelang van onze aanleg en onze dagelijkse verplichtingen, elke dag trouw enige tijd besteden om ons met onze hemelse Vader te onderhouden, om die ingevingen op te vangen en om die herinneringen van de Geest te beluisteren, dan gaan de woorden van Christus, de verba verbi, zoals Sint Augustinus ze noemt, zich vermeerderen. De ziel met goddelijk licht overstromen en bronnen van leven in haar opwekken, openen waaraan zij zich altijd laven kan. Zo wordt de belofte van Jezus Christus werkelijkheid. Heeft iemand dorst, laat hij naar mij toekomen en drinken. Wie in mij gelooft, uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien. Zie Johannes hoofdstuk 7, vers 37 en 38. Het Johannes-evangelie, uiteraard. Van haar kant, gaat Colomba Marmion verder, vertaalt de ziel voortdurend haar gevoelens in blijken van geloof, inkeer, innig berouw, vertrouwen, liefde, bereidvaardigheid en overgave aan de wil van de hemelse Vader. Zij beweegt zich als het ware in een atmosfeer die haar meer en meer in een staat van vereniging met God houdt. Het inwendige gebed wordt als haar ademhaling, haar leven. De ziel is vervuld van de geest van gebed. Dan wordt het inwendige gebed een staat en kan de ziel haar God vinden wanneer ze wil, zelfs te midden van al haar bezigheden. Laten we dan even stilstaan bij wat die tekst ons op het hart wil drukken. Beetje bij beetje, zoals opeenvolgende punten een lijn gaan vormen, wordt onze aandacht voor het woord van God tot aandacht voor God zelf. Die aandacht doet ons continu aanwezig zijn bij Hem. Dat is precies wat de contemplatie eigenlijk is. En zoals het gedruppel een beek wordt, zo begint de liefde van God heel ons leven te bevloeien. Het maakt al ons handelen tot blijken van geloof, inkeer, innig berouw, vertrouwen, liefde, bereidvaardigheid en overgave. Dan zijn we overgegaan van gebedsactiviteit tot gebedsstaat. Namelijk tot een ononderbroken vereniging met God die verborgen ligt onder de veelvoudige bedrijvigheid die het leven meebrengt, aan gene zijde van elk onderscheid tussen actie en contemplatie. En we luisteren nu naar een laatste paragraafje van die tekst van Dom Marmion. De ogenblikken die de ziel tijdens de dag uitsluitend aan de uitdrukkelijke gebedsoefening wijdt, zijn niets anders dan de verheviging van die staat, waarin zij habitueel maar op een zachte wijze met God verenigd blijft, om inwendig met hem te spreken en zelf naar de stem van boven te luisteren. Die staat is meer dan de eenvoudige aanwezigheid van God. Het is een inwendig onderhoud vol liefde, waarin de ziel tot God spreekt, soms met de lippen, maar meestal met het hart. Ze blijft intiem met hem verenigd, ondanks de verscheidenheid van werken en bezigheden tijdens de dag. Er zijn veel eenvoudige en oprechte zielen die in trouw aan de aantrekking van de Heilige Geest die zo begeerenswaardige staat bereiken. En zoals de zalige Dom Marmion ons hier zegt, zijn er veel zielen die deze zo begeerenswaardige staat bereiken, maar in alle eenvoud en verborgen voor de ogen van de mensen rondom in vele gevallen. Het gebeurt als het ware in het intiemste van het hart van die mensen en ze blijven daarover zeer bescheiden. Maar laten we dit nog even stellen naast iets dat we hogerop hebben gehoord in deze mooie, bemoedigende tekst. Van haar kant vertaalt de ziel voortdurend haar gevoelens in blijken van geloof, inkeer, innig berouw, vertrouwen, liefde, bereidvaardigheid en overgave aan de wil van de Hemelse Vader. Zij beweegt zich als het ware in een atmosfeer die haar meer en meer in een staat van vereniging met God houdt. Het inwendig gebed wordt als haar ademhaling, haar leven. De ziel is vervuld van de geest van gebed. Laten we dus opmerken dat de grens tussen die begeerenswaardige gebedstaat en de ogenblikken die we voorbehouden voor het gebed meer en meer zal vervagen, namelijk met het gebed dat als een specifiek contemplatieve oefening mag beschouwd worden. In een eerste tijd hinderde de activiteit het inwendig gebed, maar nu gaat ze het voeden in deze duurzame staat van vereniging. Betekent dit dat we geen tijd meer moeten voorbehouden voor de gebedsoefening zelf? Nog Dom Marmion, nog eender welke heilige heeft dat beweerd, en Jezus zelf bracht hele nachten door in het doen van dat gebed. Maar in plaats van te spreken over de tijd die aan het gebed voorbehouden wordt, zou het in werkelijkheid juister zijn bij hen te spreken over de tijd die aan de activiteit wordt voorbehouden, midden in een leven dat beheerst wordt door het inwendig onderhoud vol liefde waarin de ziel tot God spreekt. Het probleem om actie en contemplatie met elkaar te verzoenen bestaat in feite alleen maar voor de niet-contemplatieven. En we gaan nu stilaan een nieuw hoofdstuk aansnijden in onze bijdragen van de mystieke lectuur. We gaan een inleiding lezen van het tweede deel van de Evangelische Perlen. Het is een boek waarvan we enkel het raden hebben naar de auteur. Er zijn daarover heel wat hypotheses gemaakt, maar op expliciete vraag van de auteur, die wel gekend was door de mensen die haar werk hebben laten verschijnen, is haar of zijn naam verzwegen gebleven. De Keulse kartuizer Dirk Loer, die in 1535 de eerste editie van de Perlen verzorgde, wist bijvoorbeeld niets van de auteur van het werk zelf. Maar laten we eerst nog even nagenieten van de tekst die we zo net hebben gehoord. Die staat is meer dan de eenvoudige aanwezigheid van God. Het is een inwendig onderhoud vol liefde waarin de ziel tot God spreekt, soms met de lippen, meestal met het hart. Ze blijft intiem met hem verenigd, ondanks de verscheidenheid van werken en bezigheden tijdens de dag. En gaan we nu dus over naar de evangelische perlen, waarin we nu al een eerste voorproefje van krijgen en luisteren naar een klein stukje uit dat werk. Het tweede deel van het boek bevat veel mooie lessen, samen met vrome gebeden en oefeningen. Ze zijn voornamelijk geschikt voor een zich ontwikkelend inwendig leven, hoe wij God en onszelf zullen zien, hoe de vermogens van onze ziel door de zonden vervallen en aangetast zijn, en hoe wij die zullen herstellen en afkeren van alle schepselen en richten naar onze oorsprong met vrees, hoop en liefde voor God, met de 10 geboden, de 7 sacramenten en verder alle deugden, en hoe wij het meest verheven goed dat God is in de grond van onze ziel zullen zoeken en vinden en liefhebben met het hele hart, met de hele ziel en met het hele gemoed. Het is goed om weten dat hier melding gemaakt wordt van het tweede deel. De uitgevers in die tijd schrokken niet terug om de orde van het werk dat ze uitgaven naar eigen smaak en goeddunken aan te passen. Een eerste deel kon volgens hen soms best achter een ander deel terechtkomen. In de Franse vertaling van 1602 worden bijvoorbeeld deel 1 en 2 met elkaar verwisseld. Verder in het werk zijn sommige paragrafen weggelaten of aangevuld met dingen die de uitgever zelf vond te moeten weglaten of aanvullen. We zullen in de komende bijdragen uiteraard niet alle hoofdstukken voorlezen van dat lijvige werk, maar we zullen toch een reeks uitzendingen laten volgen waarin we vrij veel teksten zullen nemen uit dit deel van de perlen. Het legt namelijk een interessante basis om het avontuur van ons geestelijk leven beter te begrijpen. We moeten ons inderdaad wel wat inleven in de cultuur en wetenschap van die tijd om de bespiegelingen te kunnen volgen. Het zal wellicht handig zijn om de tekst ernaast te leggen of die achteraf te herlezen. En die tekst kan u dus vinden op de website van de Vereniging Zalig Jan van Ruisbroek, jvr.viergod.be, en met de 4 als het cijfertje 4. De link naar die pagina staat normaal ook eveneens vermeld op de website van Radio Maria. Nu gaan we het eerste hoofdstuk van dit tweede deel voorlezen. Het spreekt over onze edele oorsprong, waaruit wij voortgevloeid zijn en waarin wij door Christus zijn verdiensten zullen terugkeren. Om nu terug te keren tot onze eerste puurheid, moeten we beginnen bij degene die geen begin heeft, en dat is bij God. Hij is de edele oorsprong waaruit wij zijn voortgevloeid, maar waarin wij wezenlijk gebleven zijn. Zoals de stralen in de zon hangt, hangt ook onze ziel in God, die onze oorsprong is, ons leven en onze behouder. Volgens de vermogens en zinnen van onze ziel zijn wij naar buiten vloeiend en hebben wij ons afgekeerd en verwijderd van onze oorsprong. Nu hechten wij ons aan het geschapene en vermaken ons met de schepselen. Zo hebben wij onze ziel erg verlaagd. We zijn lam en kreupel geworden, met voor gevolg, we zijn niet in staat om het hoogste goed aan te hangen en kunnen evenmin de weg van de waarheid bewandelen. Wij werden blind en doof, en zo kunnen wij het eeuwig goed niet kennen of verstaan. We hebben geen oren meer naar Gods spreken van binnen en zijn de juiste toegang en onze eerste schoonheid kwijt. Maar het innerlijkste wezen, het beeld van onze ziel, is wel in God gebleven en leeft in God en God in ons. Ook al weten wij dat zelf niet. Immers, niemand kan dat weten of ervaren zolang hij op een ongeordende wijze aan de schepselen gehecht is en aan zichtbare dingen vasthangt. Daarom moeten wij doodgaan voor onze zinnelijkheid en ons van de schepselen naar God keren. Onze ziel kan toch alleen maar rust vinden wanneer zij met al haar vermogens weer met God is verenigd en in haar oorsprong terug is gekeerd. Zullen wij met alle vermogens met God worden verenigd en in onze oorsprong blijven, dan moeten wij naleven wat de engelen werd opgelegd en niet doen wat de mensen werd verboden. Dit stukje van de evangelische perlen willen we nog even verder aanvullen met enkele zinnen die het voorgaande verder situeren vooraleer we deze editie van Mystieke Lectuur afronden. Toen wij en alle dingen die nog in de goddelijke afgrond ongeschapen waren, toen werd de machtige rijkdom van het goddelijk wezen dat verborgen lag in de afgrond van de godheid krachtig bewogen en gestuwd door het binnenste van de liefde om uit te stromen aan het werk te gaan en creaturen te scheppen die deze machtige rijkdom konden genieten. Door het werk van de heilige drievuldigheid schiep hij hemel en aarde. Hij verzag de hemel van engelen. Zij zouden genieten van de heerlijke rijkdom en de goddelijke afgrond peilen. Ook moesten zij tronen en zetels zijn waarin God zou rusten. Het weelderige paradijs voorzag hij van mensen. Zij zouden alle vreugde delen met God en Gods woning en tent zijn en omgaan met God. Hij tooide de aarde met allerlei bloemen en planten en met veel vruchten en dieren ter wille van de mens. Ziezo, bij deze zijn we stilaan ook aan het einde dus van onze uitzending gekomen. We hebben deze keer een tekst gelezen met twee termen die we van naderbij zijn gaan bekijken, namelijk de gebedsactiviteit en de gebedsstaat. We hebben dit gedaan aan de hand van de zalige Colomba Marmion met een tekst genomen uit zijn werk Le Christ vit de l'âme. De zalige Colomba Marmion wordt priester gewijd op zijn 23e. Hij wordt benedictijn op zijn 30e in de abdij van Maretsou in België, waar hij abt wordt na enige jaren verblijf in de stichting Keizersberg te Leuven. Als predikant en getalenteerd geestelijk leider worden zijn conferenties in 4 delen gebundeld en uitgegeven. Hun helderheid, evenwicht en leerstellige stevigheid maken hun auteur tot een van de meesters van het geestelijk leven in de 20e eeuw. Vervolgens hebben we een aanzet gegeven met het lezen van de inleiding van het eerste hoofdstuk van een heel belangrijk werk in de christelijke spirituele literatuur van de evangelische perlen. Jos Allaerts heeft dat lijvig werk naar het hedendaags Nederlands vertaald en mogen dit meteen een smaakmaker zijn voor de geïnteresseerden om dat werk ook ter hand te nemen en daaruit te lezen. We hebben in vorige edities reeds teksten van deze anonieme mystieke schrijfster gelezen en besproken in het programma Mystieke Lectuur. Het betrof toen delen van het werk De Tempel Onzer Zielen. En volgende keer lezen we verder met de tekst van de evangelische perlen. Hopelijk mogen we jullie dan eveneens vergasten op deze uitzending van Mystieke Lectuur. Een deel van deze bijdrage werd samengesteld en becommentarieerd door Père Maxio de Longchamp en vertaald door Jos Allaerts. U luisterde dus naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer zijn stil blijven staan, hoofdzakelijk bij een tekst van de zalige Colomba Marmion, die de 2 termen gebedsactiviteit en gebedsstaat onder de loepen heeft genomen. Eveneens werd een deeltje voorgelezen uit Evangelische Perlen, een belangrijk werk in de christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer. Dag.